Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zullen we samen zingen Psalm 14 en daarvan het tweede en het derde vers. Psalm 14, vers 2 en vers 3. Gemeente, we luisteren nu allereerst naar Gods heilige wet. Daarna lezen we uit het woord des Heren, uit het boek Genesis, het 19e hoofdstuk, de eerste 14 versen. En na de schriftlezing zingen we uit Psalm 21 en daarvan het 11e vers. Dus eerst luisteren we naar Gods wet. Dan lezen we Genesis 19, vers 1 tot en met 14. En we zingen Psalm 21, vers 11.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen we u Genesis 19 vanaf het eerste vers. En die twee engelen kwamen te Sodom in de avond. En Lot zat in de poort te Sodom. En als Lot hen zag, stond hij op hun tegemoet en boog zich met het aangezicht ter aarde. En hij zeide: Zie nu, mijn heren, keer toch in ten huize van uw knecht. En vannacht en wast uw voeten, en ge zult vroeg opstaan en gaan uws weegs. En ze zeiden: Nee, maar wij zullen op de straat vernachten. En hij hield zeer bij hen aan, zodat zij tot hem inkeerden en kwamen in zijn huis. En hij maakte hun een maaltijd en bakte ongezuurde koekjes en zij aten. Eer zij zich te slapen legden, zo hebben de mannen die in stad, de mannen van Sodom, van de jongste tot de oudste toe, dat huis omsingeld, het ganse volk van het uiterste einde af. En ze riepen Lot toe en zeiden tot hem, waar zijn die mannen die deze nacht tot u gekomen zijn? Breng hen uit tot ons, opdat wij hen bekennen. Toen ging Lot uit tot hen aan de deur en hij sloot de deur achter zich toe. En hij zeide, mijn broeders, doe toch geen kwaad. Zie toch, ik heb twee dochters die geen man bekend hebben. Ik zal haar nu tot u uitbrengen en doet haar zoals het goed is in uw ogen. Alleen ik doe deze mannen niets, want daarom zijn zij onder de schaduw mijn staks ingegaan. Toen zeiden zij, kom verder aan. Voort zeiden zij, deze ene is gekomen om als een vreemdeling hier te wonen, en zou hij alleszins rechter zijn, nu zullen we u meer kwaad doen dan hun. En ze drongen zeer op de man, op Lot, en ze traden toe om de deur open te breken. Doch die mannen staken hun hand uit en deden Lot tot zich inkomen in het huis en sloten de deur toe. En ze sloegen de mannen die aan de deur van het huis waren met verblindheden, van de kleinste tot aan de grootste, totdat ze moede werden, zodat ze moede werden om de deur te vinden. Toen zeiden die mannen tot Lot, wien hebt gij hier nog meer? Een schoonzoon, of uw zonen, of uw dochters, en alle die gij hebt in deze stad, breng hen uit deze plaats. Want wij gaan deze plaats verderven, omdat haar geroep groot geworden is voor het aangezicht des Heren. En de Heere ons uitgezonden heeft om haar te verderven. Toen ging Lot uit en sprak tot zijn schoonzonen die zijn dochters nemen zouden en zeiden, maakt u op, gaat uit deze plaats, want de Heere gaat deze stad verderven. Maar hij was in de ogen zijn schoonzonen als jokkende. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, we zullen het aangezicht van de Heere zoeken en hem om zijn zegen bidden. We danken u, Heere, dat het weer zondag is. We raken er inderdaad zo makkelijk aan gewoon dat we elke week met een zondag mogen beginnen. Maar wat een voorrecht is het, Heere, dat u dat in uw wet zo geregeld hebt, dat er een rustdag is. Een dag waarop wij van onze dagelijkse bezigheden mogen rusten. En een dag vooral ook bestemd om ons bezig te houden met de belangrijke, met de eeuwige dingen. Met de dingen van uw woord, van uw getuigenis, met uw wet en uw evangelie. Met de boodschap aangaande de zonde en de genade. Het werk van de Heer Jezus en alles wat Hij gedaan heeft om zondaren zalig te maken. Het werk van u, de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, in het zalig maken van zondaren. Heren, laten we het inderdaad toch als een voorrecht beleven. Ook vandaag weer, dat er is zo'n dag is. En dat u het ons nog geeft, dat we naar uw woord mogen komen luisteren. Heren, de gemeente is opgekomen, althans een deel van de gemeente. De anderen hebben zich thuis klaargemaakt om ook naar deze kerkdienst mee te luisteren. Zo mogen we ons inderdaad voor uw aangezicht ook stellen. En zo mogen we als gemeente ook luisteren naar wat u ons te zeggen hebt. En we bidden u, Heren, dat u er zelf in mee wilt komen. Dat u aan uw woord getuigenis wilt geven. Ja, uw woord is waar. Uw woord is een woord dat probeert in te dringen in het binnenste van ons bestaan. Daar wilt u het hebben, Heren. Niet alleen in onze oren en in onze overleggingen, maar dat het in onze harten mag afdalen en dat het daar uitwerking zal krijgen. Een woord van waarschuwing, een woord van bemoediging, een woord van vertroosting, een woord waarin wij opgeroepen worden om toch niet voor te gaan op de weg die naar het verderf voert. Een woord waarin wij horen mogen dat gij een barmhartig en een goede tieren God bent, die geen lust hebt in de dood van de zondaar. Maar ook een woord dat ons ontdekt aan onze afkerigheid, aan onze onwilligheid. Een woord dat ons ontdekt aan onze verdorvenheid en onze rechtloosheid. En daarom, Heere, al die dingen die waar zijn, ze moeten voor ons ook waar worden in de beleving. En daar bidden wij u om. Geeft u dat, Heere. Geeft u dat ook op deze zondag als een gedeelte uit het woord van u, uit het Oude Testament voor ons ligt en onze aandacht gevraagd wordt voor de dingen die toen gebeurden. En Heere, geef dat we er aandacht bij hebben, dat we er eerbied bij hebben, dat we bewaard worden van verkeerde gedachten, voor verkeerde woorden. Heere, richt u ons met hart en mond in de wegen van uw getuigenis en laat uw woord een duidelijke boodschap bevatten en dat de verkondiging van uw woord niet anders zal zijn dan de verkondiging van wat u te zeggen hebt. Laat de dienaar van het woord ook zijn eigen dingen niet aan het woord opdringen en de gemeente zijn eigen visie geven, maar geef dat we spreken mogen overeenkomstig de bedoeling van de Heilige Geest. Heere, dat is het wat wij bijzonder aan u zouden willen vragen. En als u aan ons zou vragen welke grond u zou hebben om ons gebed te verhoren en ons uw zegeningen te schenken, dan kunnen we geen ander antwoord geven, Heere, dan daar is in ons geen enkele reden toe. Als u ons voorbij gaat, dan is dat rechtvaardig. Als u ons aan ons lot overlaat, dan is dat billijk. Maar als we dan mogen vragen of u die weldaden toch schenken wil, dan kan dat alleen maar als u ons wilt aanzien in de Heere Jezus. En als u ons om zijnentwil uw gunsten wilt betonen. Maar dat hoort er toch bij, Heere, op de zondag. Het geheim achter de verkondiging van uw woord is toch altijd het werk dat de Heer Jezus gedaan heeft en de gerechtigheid die Hij verworven heeft. En het zal toch kunnen, maar ook alleen kunnen als u ons in Hem gedenkt en als u ons uit Hem schenkt, genade voor genade. Genade in het spreken, genade in het luisteren, genade in het zingen en in het bidden en in al die dingen die wij in een kerkdienst meebeleven. Heere, bezoek ons zo met uw heil. Denkt u ook aan degene die thuis meeluisteren. Ons gebed is ook voor hen en met hen. Gedenkt u ook aan degene die misschien al jarenlang niet meer naar de kerk kunnen vanwege ouderdom en gebreken die met de ouderdom meekomen, zieken die vanwege gebrek aan gezondheid niet naar uw huis kunnen. Gedenkt u ze allemaal. En al worden er dan in de voorbeden niet speciaal bepaalde namen genoemd, Heere, u weet wie het zijn die het nodig hebben dat u hen opzoekt, dat u hen sterkt, dat u hen kracht geeft ook om de moeilijkheden van het leven te kunnen aanvaarden. U kent ze, Heere, en laten ze maar de weg naar de troon van uw genade zoeken en begaan om bij u hulp te krijgen en barmhartigheid te ontvangen. Zegent u de verkondiging van uw woord hier, maar ook elders, op andere plaatsen, in ons land en daarbuiten. Laat deze dag, deze zondag, een dag mogen zijn, Heere, waarin u overwinningen behaalt, waarin u zondaren overtuigt van ongerechtigheid en ze overtuigt van de noodzaak van bekering en van geloof. Laat deze dag een dag zijn van overwinningen voor uw koninkrijk, o Heer Jezus. En laat de duivel vandaag ervaren dat hij los moet laten als u tot hem zegt dat hij los moet laten. En dat zo mensen uit de duisternis mogen overgaan in het licht. Schenkt u dat, Heere, wereldwijd, uw naam verheerlijkend en uw deugden ophelderend en uw werk doende. Heere, geef dat vandaag ervaren mag worden onder ons en op vele andere plaatsen, dat u nog altijd doorgaat met uw zaligmakerswerk. Mogen we het u bidden, Heere, alleen in de naam van de Heer Jezus. En mogen we u dan tegelijkertijd om zijns naams wil u bidden dat u onze zonden ons wilt vergeven. Dat u ons van alle ongerechtigheid wilt bekeren. En dat u ons gemoed wilt reinigen en ons hart vernieuwen. En onze voet sturen op het pad des levens. Heere, we bidden het u uit genade alleen. Om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen uit de tweede psalm en daarvan het tweede en het vijfde vers. Psalm 2, eerst vers 2 en daarna ook vers 5. Gemeente, na de preek willen we zingen uit Psalm 141. Het eerste vers, ik roep hier in angst tot u gevloden. En het negende vers, nog op u zien mijn schreiende ogen. Vers 1 en vers 9 van Psalm 141, straks na de prediking. En in de prediking gaat het vanmorgen over de tekst die wij op verschillende plaatsen in het 19e hoofdstuk van het boek Genesis vinden. Allereerst de eerste woorden van vers 3, dan vers 6 en 7 en tenslotte ook vers 14. Ik lees u die versen, het eerste gedeelte voor vers 3. En hij hield zeer bij hen aan, zodat zij tot hem inkwamen. Vers 6, toen ging Lot uit tot hen aan de deur en hij sloot de deur achter zich toe en hij zeide, mijn broeders, doe toch geen kwaad. En vers 14, toen ging Lot uit en hij sprak tot zijn schoonzoons die zijn dochters nemen zouden en zeide, maakt u op, gaat uit deze plaats, want de Heere gaat deze stad verderven. Maar hij was in hun ogen als jokkende. Lot. Ja, wat denken we van Lot? Als wij alles wat we over Lot in het boek Genesis lezen, dan houden we geen mooie indruk van hem over. Dan is Lot iemand waar je niet op aan kunt. Dan zul je Lot, zover als dat in het boek Genesis beschreven wordt, nou niet direct een van Gods geliefde kinderen zien. Dan zie je zonde in Lot, verkeerdheid, hij doet verkeerd en hij spreekt verkeerd. En er zijn een hele hoop dingen waarin je eigenlijk alleen maar kunt zien dat Lot ook een zondaar is. En dat er genade in zijn leven verheerlijkt is, dat is nou niet zo heel duidelijk uit wat het boek Genesis ons over hem vertelt. Maar u weet, we lezen over Lot ook nog een paar keer in het Nieuwe Testament. En in het Nieuwe Testament staat toch ook wel die hele opmerkelijke passage in de tweede brief van de apostel Petrus, waarin de apostel zonder enige aarzeling, en hij schrijft dat door de Heilige Geest gedreven, zonder enige aarzeling noemt Petrus Lot daar de rechtvaardige. Iemand die zijn ziel dagelijks gekweld heeft toen hij in Sodom al die ongerechtigheden zag plaatsvinden. En Lot wordt door Petrus zonder enige aarzeling een rechtvaardige genoemd. Echt wel een kind des Heren. En dat maakt het beeld dat we van Lot in de Bijbel krijgen toch wel tot een completer beeld. Dan zien wij twee dingen in Lot. En dat zijn de twee dingen die er eigenlijk altijd te zien zijn in het woord van God. Want als de Heere, wie het ook is, een van zijn kinderen, een van zijn knechten in de Bijbel aan ons voorstelt, dan is er altijd aan de ene kant, die mensen zijn Gods kinderen en dat is ook herkenbaar in hun leven. Dat wijst de Heere zelf aan, maar die mensen zijn tegelijkertijd ook zondaren. En dat wijst de Heere in zijn woord ook steeds weer heel eerlijk aan. Al Gods kinderen, voor zover we ze in de Bijbel ontmoeten, worden ons voorgesteld als twee mensen. Mensen met twee naturen. De oude en de nieuwe, zo noemt de Heere dat in zijn woord. De oude natuur oude mens en de nieuwe mens. En dat is ook bij Lot het geval. En het is omdat de Heer dat in zijn woord openbaart, daarom weten we het. En de Heer wil kennelijk ook dat we het weten. En waarom zou de Heer nu willen dat wij het weten? Wel, de Heer wil ons de spiegel voorhouden. En wij worden ertoe geroepen om in die spiegel te kijken. En te zien of we daarin onszelf herkennen. Zijn wij Lot? Zijn wij deze mens zoals we die in de Bijbel getekend vinden? Die zondaar, die tegelijk een rechtvaardige was. Herkennen we dat in ons leven? Gemeente, we zullen zien. De tekst die ik vanmorgen uit het Genesis 19 hoofdstuk heb voorgelezen, die paar versen, die laten ons zien van, laat ik het maar zo eenvoudig mogelijk zeggen, van de betere kant. Terwijl in het vervolg van dit hoofdstuk, en daar zullen we, zo de Heer wil, vanmiddag de aandacht voor vragen, dat wat we vanmiddag horen, dat is de minder mooie kant van Lot. En zal het nou wel zijn in ons leven, dan moeten wij aan beide aspecten onszelf kunnen vergelijken. Zowel dat ene als dat andere. Datgene wat dan de betere kant van Lot was, dat zal er in ons leven ook moeten zijn, gemeente. En dat andere, ja, dat is er bij ons allemaal. Dat is vanzelfsprekend, zo zijn wij al geboren. Die minder mooie kant, die zondaarskant, ja, die kan iedereen, als die eerlijk is, erkennen. En dat moet die ook dan maar. Maar of die twee dingen allebei in ons leven aanwezig zijn, gemeente, en dat is beslissend. Laten we vanmorgen dan maar eens luisteren naar de betere kant van Lot. En die zien wij als we hem bezig zien als gastheer en als prediker. Beide dingen vinden we in de teksten terug. Hij is gastheer en hij is prediker. Gastheer. Ja, er waren twee engelen naar Sodom gekomen. Maar die engelen waren niet als engelen herkenbaar. Die waren mensen zoals ze zich voordeden. Engelen in mensengedaante. Ze waren eerder bij Abraham geweest met een derde. Maar die derde was met die twee anderen niet meegereisd naar Sodom. Die was bij Abraham blijven staan en die heeft tot Abraham gesproken. Maar die twee engelen die wel naar Sodom gingen, die komen dus op een gegeven ogenblik in de poort van Sodom aan. Want ze hebben de opdracht om te gaan zien of de goddeloosheid in Sodom zo hoog gerezen is dat de tijd van het oordeel moet aanbreken. De Heer heeft het gezegd, er is een geroep van de zonde van Sodom tot de Heere opgeklommen. En de Heere wil nu weten hoe sterk dat geroep is en of de tijd van het oordeel moet aanbreken. Daar moeten die twee engelen zich van op de hoogte stellen. En ze zijn gegaan en dan komen ze dus in de poort van Sodom. En daar zit Lot. Waarom zit Lot in de poort van Sodom? Zegt dat ook nog iets over die man zelf? Ja. Dat wil in de eerste plaats zeggen dat Lot toch een bepaalde autoriteit in Sodom gekregen heeft. Lot is daar als vreemdeling gekomen. En aanvankelijk hebben ze Lot, nou ja, goed bekeken als iemand die inderdaad voor hen niet meer dan een vreemdeling was. Maar er was wat gebeurd. Sodom was overwonnen samen met een paar andere steden. En de inwoners van Sodom waren als gevangenen weggevoerd. En als een wonder zijn die gevangenen ook weer teruggekeerd. En dat hadden ze te danken aan Abraham, een oom van Lot. Want Abraham was door de Heere gebruikt om die gevangenen te bevrijden en ze terug te laten keren naar de stad waarin ze woonden. En toen hebben ze in Sodom die Lot toch wel met een beetje andere ogen bekeken. Ze hebben in Lot gezien dat hij toch wel een machtige oom had. En dan, ja, kwamen ze tot de ontdekking, dan mogen we die Lot zeker ook wel in waarde houden. En het gevolg daarvan is geweest dat Lot een positie kreeg waardoor hij in de poort mocht zitten. Daar zaten de rechters, daar zaten de oudsten, de mensen die inderdaad het gezag in Sodom uitvoerden. En daar hoorde Lot kennelijk bij. Hoe dat allemaal precies lag in de harten van die mensen in Sodom, dat is nog weer wat anders. Je kunt inderdaad wel zeggen dat ze zich geveinsd aan hem onderworpen hebben. Maar hij zat daar dan toch maar. En hij zat er nog met een ander doel ook. Hij zat daar om mensen die naar Sodom kwamen, vreemdelingen, reizigers, op te vangen. Want hij wist dat het voor vreemdelingen die naar Sodom kwamen gevaarlijk kon worden. Hij kende het gedrag van de mannen van Sodom. En hij wist van hun ongerechtigheden. En hij wist ook dat als er vreemdelingen kwamen, dat die vreemdelingen gevaar liepen. En op de een of andere manier is Lot ertoe gekomen om vreemdelingen op te wachten en hen uit te nodigen in zijn huis, omdat hij hen wilde bewaren voor die vreselijke dingen die zouden kunnen gebeuren. Hij zocht die vreemden te beschermen en op die manier wilde hij betonen dat hij anders was dan de rest van Sodom. Dat was niet ongevaarlijk, zullen we zo meteen ook wel zien. Maar Lot heeft op deze manier eigenlijk iets laten zien van het feit dat er in zijn leven een ander beginsel ontstaan was dan bij de natuurlijke mens. En dat blijkt direct al in vers 1, want als die vreemdelingen in de poort aankomen, dan staat erop dat Lot hen zag, dat hij zich boog met het aangezicht ter aarde. Nu kun je je dus op twee manieren buigen. Je kunt je buigen beleefd tegenover degene die voor je staat, maar je kunt je ook zo diep buigen dat je de grond raakt, dat je als het ware op je knieën voor hen valt. En dat laatste doet Lot. Zou hij dat bij iedereen doen? We moeten ons die vraag maar stellen. Waarom brengt Lot deze grote beleefdheidsgroet, dat hij zich helemaal voor hen op de grond buigt? Er is geen ander antwoord mogelijk dan dat er in Lot toch iets geweest moet zijn, al waren die engelen dan in de vorm, in de gedaante van mensen, dat Lot toch in zijn gedachten, in zijn beleving iets gevoeld heeft van het hele bijzondere van deze mannen. Ze waren wel in mensengedaante, maar mensen vertonen zich in verschillende gedaanten. En als een engel op Gods bevel voor een tijd lang de vorm, de gedaante van een mens moet aannemen, wat voor gedaante neemt hij dan aan? U kunt toch niet indenken dat hij dan de gedaante aanneemt van iemand die heel sloddig is. van iemand die in zijn gedrag en in zijn kleding bewijst dat hij eigenlijk een onverschillig persoon is. Gelooft u niet met mij dat deze mannen er als hele fatsoenlijke, als respectabele mannen moeten hebben uitgezien? En dat er toch wel wat bijzonders met deze mannen aan de hand was. Alleen al hun verschijning wees erop dat het respectvolle mannen waren. En dat ze het verdienden om met respect behandeld te worden. Heeft Lot toen herkend dat ze meer waren dan mensen? Ik wil dat zo niet zeggen, maar hij heeft wel gevoeld. Ja, hier past een houding van eerbied. En van respect en van erkenning van hun waardigheid. En dat is het eerste wat we bij Lot aanzien in dit ogenblik. Lot toont eerbied voor engelen in mensengedaante. En dat moet iets zijn geweest waardoor hij anders was dan de anderen in Sodom. Dat blijkt zo meteen wel. God heeft in Lot iets gewerkt wat er bij die anderen niet was. En dat blijkt ook uit het vervolg. Want als hij zich diep gebogen heeft in zijn welkomstgroet voor deze mannen, dan is het vervolg dat hij ze uitnodigt om bij hem in huis te komen. En dat doet hij met ernst, dat meent hij ook. En als die engelen tegen hem zeggen, dat doen wij niet, wij zullen op straat vernachten, dan laat Lot zich daardoor niet ontmoedigen. Nee, dan herhaalt hij zijn verzoek. En dat doet hij met de nodige aandrang. Waarom zouden die engelen trouwens geweigerd hebben? Waarom zouden ze in eerste instantie tegen Lot gezegd hebben, nee, dat doen wij niet, wij blijven gewoon vannacht wel hier in Sodom op straat overnachten. Ja, de uitleggers hebben gezegd, zo wilden die engelen Lot op de proef stellen, of die het echt wel meende. En het zou best kunnen dat inderdaad die engelen deden wat de Heere zelf ook wel doet. Hij stelt wel eens het antwoord uit, of hij zegt wel eens aanvankelijk nee, om te kijken of de mensen dan toch in hun uitnodiging wel gemeend handelen. Het zou best waar kunnen zijn. Maar ik denk dat er nog een ander element is geweest. Die engelen hebben ook geweten wat er in Sodom allemaal gebeurde. En als zij nee zeggen tegen Lot, dan zeggen ze eigenlijk tegen hem, Lot, maar dat is veel te gevaarlijk voor jou, joh. Want jij moet dan als gastheer ons ook niet alleen ontvangen, maar ook beschermen. En dat kun jij nooit. Want straks staat heel die stad tegen jou weer op stand. En dat hou je nooit vol. Maar het belangrijkste, naar mijn gedachte, is bij die weigering. Dat ze tegen Lot zeggen, Lot, jij nodigt ons uit om in jouw huis te komen. Maar ben jij het wel waard om engelen te ontvangen? Is jouw huis het wel waard om engelen te herbergen? Lot, jij hoort hier niet. Jij hoort hier niet. En je hebt je verlaagd en vernederd om te midden van deze goddeloze stad een huis, een woning te hebben. En nu wil je ons in dat huis uitnodigen. Lot, je bent het niet waard dat wij onder je dak zouden inkomen. Heeft Lot dat misschien ook gevoeld? Is dat tot hem doorgedrongen? Moet hij gelijk geven als die engelen zeggen, jij hoort hier niet? Ik denk er dan in het licht van die Petrusbrief dat er inderdaad zoiets moet geweest zijn bij Lot. Hij heeft het gedrag van die mannen van Sodom gezien al een hele tijd lang. En hij heeft wel ontdekt dat hij daar eigenlijk niet hoorde. Het is hem ook nooit gelukt om zich aan te passen Het is dagelijks een kwelling voor hem geweest. En toch bleef hij daar. En hij vertrok niet uit Sodom. En als die engelen nu zeggen, nee man, jouw woning is ons te min. Jij hoort hier niet. Dan kon het wel eens wezen dat Lot dat moest toestemmen. Maar dat belet hem niet om toch zijn uitnodiging te herhalen. Hij voelt zich ertoe gedrongen. En wat is dat nou wat hij doet? Mensen uitnodigen om bij hem in huis te komen. Hoe vaak lees je dat in de Bijbel, dat de Heere tegen Israël zegt, en dat dat in het Nieuwe Testament ook nog als een gebod meekomt, dat wij gastvrij moeten zijn. Dat we vreemdelingen moeten herbergen. De Heer Jezus gebruikt dat zelfs in een van zijn gelijkenissen om aan te tonen dat dat in zijn ogen een goed werk is. Als hij tegen degene die straks aan zijn rechterhand staan zegt, ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. En Paulus schrijft ergens dat sommige mensen, zonder dat ze het wisten, engelen hebben geherbergd. Er is een gebod van Gods wegen om gastvrij te zijn en om mensen te ontvangen. Dus als Lot hier nog een keer aandringt aan die gast, aan die engelen, om bij hem te komen, dan doet hij precies wat de Heere in zijn woord zo vaak gaat aantonen als iets wat naar zijn wil is. Heel voorzichtig zou ik dan hier al willen concluderen. Lot is toch anders dan de anderen. En Lot, daar is toch wel iets in zijn leven gebeurd waardoor hij deze dingen doet. En dat wil ik dan toch wel graag aannemen als iets waarin de Heere ons wil laten zien. Die andere kant, die betere kant van Lot. Dat Lot zo is en zo doet, dat is omdat de Heere hem zo doet, laat doen. Omdat de Heere hem zo daarin roept en hij doet het. Met alle risico's daaraan verbonden. Dat weet hij. En toch houdt hij vol in zijn uitnodiging. Die les trouwens, gemeente, die les dat de engelen Lot zouden willen zeggen, jij hoort hier niet. Jij bent het niet waardig om ons onder je dak te ontvangen. In het Nieuwe Testament kom je een man tegen die dat inderdaad voor zichzelf heeft beleefd en beleden. Die hoofdman in Capernaum. Als hij hoort dat de Heer Jezus op weg is om in zijn huis te komen, dan haast hij zich om iemand de Heer Jezus tegemoet te sturen en te zeggen, Heere, neem de moeite niet, want ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Die man had het begrepen. Hij was wel een Romein. Maar door de dingen heen en door de gebeurtenissen heen en vooral door het woord dat hij gehoord had in Israël heen, heeft die man iets ontdekt van zijn eigen onwaardigheid. En als je je onwaardigheid leert kennen, dan weet je dat er door je zondig bestaan een afstand gekomen is, een kloof gekomen is tussen de Heere en je ziel. En dan moet je het inderdaad erkennen, Heere. Ik ben het ook niet waard. Ik kan u eigenlijk niet naar waarde en met respect ontvangen. Mijn leven deugt niet. En ik zou eigenlijk de moed niet moeten hebben om te vragen of u bij mij intrek wil nemen. En toch is er dan iets in het hart van zo'n ontdekte zondaar dat begeert dat de Heere toch over de bergen van bezwaren heen zou willen komen en in zijn huis intrek nemen. Hij moet het wel zeggen, ik ben het niet waard, Heere. En toch, al zegt hij het er niet hardop bij, het leeft wel in zijn ziel. Maar wilt u dan toch wel alstublieft welkomen? Want zonder u ben ik een verloren mens. En als er één is die wat aan mijn onwaardigheid kan doen, dan bent u dat, Heere. Voelt u, er liggen ook wel mogelijkheden van toepassing in deze geschiedenissen in Genesis 19. En stelt u zichzelf maar eens de vraag, heb ik die ontdekking ook al gedaan? Dat ik een onwaardige ben. En dat mijn huis niet geschikt is. En dat mijn hart nog minder geschikt is om plaats te bieden aan de Heere Jezus. Aan de Heilige God. Intussen gaan die engelen met Lot mee. Lot geeft hen te eten. En als het dan tijd wordt dat ze naar bed zullen gaan, ja, dan gebeurt datgene waar Lot al bang voor was. En wat hij wellicht ook wel vaker geconstateerd had. Dan is er een drukte van belang voor het huis. En dan komen allerlei mannen, jonge en oude mannen, naar dat huis van Lot toe. Ze bonzen op de deuren en ze roepen tot Lot, laat die mannen naar buiten komen. Ze zijn bij jou in huis gekomen en jij wil ze herberg bereiden, maar wij willen ze hebben. Wij willen ze hebben. En waarom willen ze ze hebben? Wel, dat zeggen ze erbij. Wij willen hen, vers 5, bekennen. Begrijpt u dat woord? Dat wil niet zeggen, wij willen kennis met hen maken. Wij willen weten wie het precies zijn. Wij willen eens een gesprek met hen hebben. Nee, dat woord bekennen heeft in de Bijbel wel een andere waarde. En dat is een woord dat gebruikt wordt onder andere ook voor de geslachtsgemeenschap tussen twee mensen, tussen mannen en vrouwen. Adam bekende zijn vrouw Eva en ze werd zwanger. Dat is het woord bekennen. En als het dan daar in Sodom ook gaat over bekennen, dan is dat niet het bekennen van een man en een vrouw, maar van mannen met mannen. En daar is een woord voor. En dat woord horen we vandaag vaak genoeg. En verschillende woorden worden daarvoor gebruikt. Homoseksualiteit. Dan zijn ze, om het met een plat woord te zeggen, dan zijn dat mannen die gay zijn. Mannen die, ja, die de zonde bedrijven door met elkaar geestgeslachtelijk om te gaan. En hoe komt het nou in Sodom zover? Weet u waar dat mee begonnen is? Paulus zegt dat in het eerste hoofdstuk van de Romeinenbrief. Daar heeft hij het over de wereld van zijn tijd. En dan zegt hij, als hij de wereld van zijn tijd en met name het leven van de mensen in het Rijk van Rome bekijkt, dan zegt hij, het eerste wat gebeurd is dat zij God hebben ingeruild voor een afgod. Dat is het eerste. Zonde tegen het eerste gebod. Daar begint het altijd mee. Ongehoorzaamheid aan God. Geen eerbied voor God. Geen liefde tot God. God uit je leven uitbannen. Andere goden maken. En je daaraan vasthouden. Dat is het eerste gebod. En het is niet met zonder reden het eerste gebod. Daar begint elke zonde mee. En als dat gebeurt. En Paulus heeft het zien gebeuren in dat Rijk van Rome. Dan is een van de gevolgen, en leest u het maar na in Romeinen 1, dat God, die zich verlaten weet, die zich miskend weet, die uitgebannen is, dat die God die mensen die dat doen overgeeft aan allerlei andere zonden. En dat noemt de apostel in het eerste hoofdstuk van de Romeinenbrief. Dan noemt de apostel met name deze zonde waaraan God de mensen heeft overgegeven. En dat is vandaag niet anders. We zijn begonnen met God te verlaten. God buiten te sluiten. De Heere niet te gehoorzamen. En we volharden in dat kwaad. En altijd door in alles wat we over het coronavirus horen, is de naam van God in de wereld nooit genoemd. Die is er immers niet meer. Daar hebben we toch mee afgedaan. En God heeft gezegd, heb je daarmee afgedaan met mij? Ik geef je over. En dan kun je je gang gaan. En zo is het gegaan in Sodom. En zo is het gegaan in het Romeinse Rijk. En zo gaat het in de westerse wereld. Dat is de verschrikkelijke ernst. En nou weet ik natuurlijk ook wel dat er ook mensen zijn die op dit punt juist een hele strijd hebben te voeren. En dat er heel wat mensen zijn die verschillende geaardheid bij zichzelf hebben ontdekt. En die toch in de dienst van de Heere en in gehoorzaamheid aan de Heere willen volharden. Voor dat soort mensen moeten wij echt een bewogen hart hebben. En die mogen we in ons gebedsleven niet vergeten. Mensen die ernst maken met Gods geboden. En die bij zichzelf ontdekken hoe moeilijk dat kan zijn, ook op dit gebied. Maar goed, meer zeg ik er niet van. Je moet trouwens oppassen, want anders krijg je nog een procesverbaal aangesmeerd. Als je hier te veel over zegt. Maar dit zeggen we wel. Naar Gods woord is dit zonde. En dat wordt ons in Genesis 19 heel duidelijk getoond. Want als die engelen merken dat ze met die bedoelingen naar het huis van Lot komen, dan hoeven die engelen verder geen onderzoek meer in te stellen. Dan weten ze nu hieraan dat de maat van de zonde vol is. En dat het geroep over de zonde compleet is. Nu is de tijd van het oordeel gekomen. Ze weten dat aan dit gedrag van de mannen van Sodom. En ze hoeven niet nog een keer verder te onderzoeken hoe het ertoe gaat in die stad. Gemeente, Lot neemt die mannen toch onder zijn hoede. En hij is hier gastvrij. Als hij gastheer is, dan weet hij dat hij verantwoordelijk is ook voor de veiligheid van die mannen. Dat hoort er gewoon bij. Als je ze in huis neemt, dan beloof je eigenlijk, ik zal voor je instaan. Dat doet hij ook. Want hij gaat buiten staan, hij doet de deur achter zich dicht en hij probeert met die mannen te praten en ze te bewegen om van hun gedrag af te zien en toch weer gewoon naar huis terug te keren en een beetje respect te tonen tegenover zijn gasten. En daarbij loopt Lot gevaar. En toch durft hij. En daardoor openbaart hij zich nu heel duidelijk als van een andere geest als de mannen van Sodom. En als ze daar in tegen ontmoeting met Lot zeggen, nou zullen we u meer kwaad doen dan hen, dan heeft Lot begrepen dat zijn leven ook op spel staat. En toch durft hij voor de veiligheid van die gasten in te staan. Gemeente, waar komt dat vandaan? Hoe durft Lot zichzelf zo op te stellen? Is dat zijn eigen moed? Nee, dit is niet anders dan dat de Heere hem de moed geeft. En dat de Heere hem die getrouwheid geeft. En dat de Heere het in zijn hart geeft om voor de veiligheid van die mannen in te staan. En al kost het hem dan, ik weet niet hoeveel, dan nog durft Lot het aan. En nu zegt u, maar er was iets in datgene wat Lot tegen die mannen zei, wat wij helemaal niet begrijpen. Gemeente, dat begrijp ik ook helemaal niet. Dat hij tegen die mannen zegt, neem dan alsjeblieft mijn dochters maar. Begrijpen we dat? Nee. Je zou het veel liever niet in de Bijbel hebben gelezen. Had hij dat er nou maar niet bij gezegd. Maar daar zie je wel wat het betekent als je een jaar of langer in Sodom woont. Daar zie je dat de invloed van Sodom toch begint uitwerking te krijgen in je leven. En dan ga je zo'n verschrikkelijk voorstel doen. Je eigen dochters aan de meute overgeven. Ga je gang maar. Dan, nou ja. Lot is toch ook door de zonden om hem heen afgestompt in verschillende opzichten. En je ziet het, dat het wonen in de wereld en het blootgesteld zijn aan de zonden in de wereld invloed heeft. Die kinderen, die dochters van Lot, hebben die invloed ook ondergaan. En die vrouw van Lot heeft die invloed ook ondergaan. Het is niet onverschillig waar je woont, wie je buren zijn, wat je in je omgeving ziet en hoort. Het is niet onverschillig waar je bent, ook als het gaat om de opvoeding van je kinderen. Wat maken ze mee? Hoor je ergens wel? Kun je daar inderdaad christen zijn? Kun je jezelf onbevlekt bewaren voor de zonde? Heb je de Here er inderdaad bij nodig om bewaard te worden? Ook voor de kleine dingen. Ook dat is een praktische les, gemeente. Waar woon je? Mag je daar wel wonen? Hoor je daar wel? Of leren je kinderen daar alleen maar zondigen? Ik zei al, de mannen die door God gestuurd waren, weten genoeg. Ze hebben geen informatie verder nodig. En ze zeggen het ook tegen Lot. Ze zijn overtuigd dat ze nu inderdaad ook kunnen besluiten dat de stad verwoest gaat worden. Deze engelen hebben kennelijk dat mandaat van de Here gekregen. Als zij tot de ontdekking kwamen dat de maat vol is, dat ze in Sodom genoeg gezondigd hebben en dat het oordeel daar nu rijp door geworden is, dan hebben ze de toestemming van God gekregen om dat oordeel ook maar te voltrekken. In de naam van hun zender, van de Here zelf. En als Lot dat hoort, dan krijgt hij een opdracht. Een opdracht waarin Gods genade uitkomt. Want als ze nou inderdaad rijp zijn voor het oordeel, dan is het toch niet anders dan een bijzonder genade woord van de Here via die engelen. Als zij tegen Lot mogen zeggen, Lot, wie heb je nou verder nog in de stad? Schoonzoons, zoons, familieleden, wie heb je verder nog? Ga ze waarschuwen. Ga ze waarschuwen. Ga naar hen toe. En overtuig hen ervan dat het oordeel gaat losbreken. Nu, vandaag nog, vannacht nog. En als zij dan de boodschap horen dat het oordeel gaat komen, laten ze zich dan bekeren. En laten ze zich dan overtuigen. En laten ze dan met u meegaan. Dan is er voor hen ontkoming. Lot krijgt de opdracht om te gaan preken. En Lot krijgt de wetenschap dat als er dan op zijn prediking mensen zich tot bekering brengen laten, dat ze dan gered kunnen worden. Er is nog genadetijd. Zolang als Lot nog niet klaar is met zijn prediking, kunnen er nog mensen tot bekering komen. En de Heere belooft het. En hij meent het ook. Want ook voor de boodschap die Lot nu moet gaan brengen, geldt wat we in de Dordtse leerregels vinden. Hoofdstuk 3, 4, paragraaf 8. Waar staat dat de Heere het meent als hij zondaren tot de zaligheid roept en tot bekering roept. Dan meent God het als hij zegt dat er voor zulken genade is. En hij meent het als hij zegt, komt tot mij in de weg van bekering. Het is zijn wil, zijn liefste wil, dat de geroepenen ook echt zullen komen. En voelt u hoe belangrijk het nu gaat worden voor die schoonzoons van Lot? Ze zouden zijn dochters tot vrouw nemen. Zover is het kennelijk nog niet gebeurd, maar dat staat wel op de planning. En nu krijgen die jongens gelegenheid om te horen naar het woord van God. En de oproep bij dat woord is: bekeer je. Je kunt nu nog behouden worden. Het oordeel staat voltrokken te worden, maar zolang het er niet is, kun je nog bekeerd worden en gered worden. En dan gaat Lot. En hij gaat inderdaad omdat hij gelooft dat de boodschap van die engel waar is. Hij gelooft dat het oordeel nu gaat komen. Hij gelooft dat die boodschap die hij moet gaan brengen een evangelieboodschap is. Al is het nog zo'n ernstige, aandringende boodschap. Het is het evangelie. Wat er in het evangelie staat, dat is nog steeds waar. De Heere zoekt het behoud, ook van die schoonzoons. En met die wetenschap gaat Lot preken. In de overtuiging dat de Heere hem ertoe roept. En hij loopt weer een risico. Begrijpt u welk risico hij nu loopt? Dat ze met hem gaan spotten. Dat ze tegen hem zeggen, man, wat praat je nou toch, joh? Er is geen wolkje aan de lucht, er is geen enkel teken dat het oordeel gaat komen. Maar ja, ze bespotten hem. En zo gaat het inderdaad. En Lot moet die vernedering aanvaarden. En Lot moet ook die teleurstelling aanvaarden. Want als hij spreekt zoals de Heere hem te spreken geeft, zou hij dan niet met ernst gesproken hebben? Zou hij dan ook niet met een innerlijk gevoel van noodzaak en aandrang tegen die jongens gezegd hebben, jongens, jullie willen mijn dochters tot vrouw nemen, maar alsjeblieft, maak dan toch gebruik van de gelegenheid die God nog geeft. Zou Lot alleen maar heel droogweg gezegd hebben, jongens, het oordeel gaat komen en nu kun je nog behouden worden. En als je niet wil, dan wil je niet. En dan weer weggaan. Nee, veel te veel gedrongen door de eigen overtuiging heeft Lot geprobeerd die jongens tot bekering te brengen. Hij gelooft en hij spreekt in het geloof. En dat hoort ook bij die betere kant van Lot. Daarin laat de Heer het eigenlijk ook al zien. Lot was anders. Lot was iemand die de boodschap van Gods wegen hoorde. Die er verboog. En die de smaadheid ook wilde aanvaarden. Dat ze met hem en met zijn woord, en dat is dus met Gods woord, zouden gaan spotten. Lot was iemand met een ander hart. Lot was iemand die toch, wat je ook verder van hem leest en van hem moet zeggen, was toch iemand die voor God had leren buigen. En die in de verootmoediging voor de Heere had moeten bekennen. Ook zijn eigen zonden en ongerechtigheden. En hij had die worsteling inderdaad om zijn gemoed rein te bewaren. En het is hem geen dag echt gelukt in zijn leven. En toch zocht hij het. En toch wilde hij het. En als de Heere hem via die engelen die opdracht geeft, dan doet hij ook wat de Heere zegt. Dan toont hij in dit opzicht een stuk gehoorzaamheid. Oh, het is een man waar allerlei vraagtekens omheen staan. Maar dit zijn toch de dingen die er ook waren. En nu ben ik begonnen met te zeggen, dit soort geschiedenissen, ze staan in de Bijbel. De Heer heeft ze daar opzettelijk laten neerschrijven. Want wij moeten in de spiegel kijken. Wij moeten onszelf herkennen. Nou, als je het voorbeeld van een zondaar in de Bijbel tegenkomt en de Heer heel eerlijk laat zien wat dan zijn zonden zijn, dan hoeven wij niet lang te aarzelen. Dan kunnen we wel vrij snel, als we tenminste eerlijk zijn, erkennen, Heere, dat is in mijn leven ook zo. En er zijn ook in mijn leven vele afwijkingen en vele ongerechtigheden. Dat hebt u toch ontdekt, of niet? En hebt u het ontdekt met pijn, met verdriet? Is het uw schuld geworden? Kun je er niet meer mee leven, omdat je weet dat als de Heere recht gaat doen, en zoals je dat in de psalmen vindt, dat je dan voor jezelf ook moet ontdekken wie zou kunnen bestaan, zo gij in het recht zou treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden, wie zou dan bestaan? En heb je zo vanuit die vernedering God nodig gekregen? Heb je jezelf herkend in Lot, in Abraham, in David, in Petrus en in zoveel anderen die ons in de Bijbel getekend worden? En als de Heer vertelt, als vertelt van de verloochening van Petrus en van de zonde van David en van de leugen van Abraham en van al die andere dingen, moet je dan inderdaad eerlijk tegenover de Heere zeggen, ja Heere, het is geen vreemde zaak als die dingen in uw woord staan. En ik lees, dan moet ik bijvallen en dan moet ik zeggen, ik ben net als David, ik ben net als Petrus, ik ben net als een, noem dan maar. Maar nu dat andere, al is het dan nog zo gering en al is er nog zo weinig eigenlijk echt van te zien. Maar dat weinige wat je nou in Lot ontdekt, dat die gast vrij wil wezen, dat hij die gasten beschermen wil, dat hij voor ze in wil staan, dat hij die vrienden die je schoonzoons echt gaat waarschuwen, dat hij vanuit de eigen overtuiging die boodschap met alle ernst bracht, dat hij gehoopt had dat ze tot bekering zouden komen. Dat soort dingen. Waarin blijkt dat er een andere geest in hem was. Herkent u dat ook? U zegt, ja, maar soms denk ik wel eens, soms hoop ik wel eens, soms zie ik wel eens iets waarvan ik denk, zou dat dan misschien van de Heere zijn? Ja, wat zijn dat dan voor dingen? Zijn dat dan dingen die eruit voortkomen dat je toch van binnen eigenlijk de keus hebt mogen doen, Heere? U kiest mijn hart. U begeer ik te kennen. Ik weet dat ik geen rechten heb. Ik weet dat ik het allemaal verzondigd heb. Ik weet dat u geen verplichtingen tegenover me hebt. Ik weet het allemaal, Heere. Ik heb door uw wet te schenden, ben ik krom van lenden. Ik weet het, dat ik niet deug, dat ik een onwaardige ben. Dat u eigenlijk geen enkele verplichting hebt om onder mijn dak in te komen. Ik kan me ook niet voorstellen dat u nog gewillig zou zijn om mijn vele zonden weg te nemen en mijn ongerechtigheden af te wassen. Ik kan het me niet indenken dat ik dat voorrecht nog een keer zou mogen beleven. En toch, Heere, kan ik niet loslaten. En toch zou ik voor u willen leven. En toch is het mijn begeerte om naar uw wil te handelen. Die dingen, die er bij Lot ook waren, die Petrus heeft geweten ten aanzien van Lot, en die de Heere ons ook vertelt, dat kwellen van je ziel, omdat je de zonde niet wil, ook de zonde in je eigen leven niet, omdat je er een afschuw van kreeg, omdat je je schaamt als je eraan denkt wie je voor de Heere geweest bent. Die dingen, gemeente, kunnen we ons daarin ook herkennen. En is zo het beeld dat we van Lot getekend krijgen naar zijn betere kant, om het zo te blijven zeggen, is dat iets waarvan wij zeggen, ja, Gode zij dank. Gode zij dank, maar je weet het tegelijkertijd, je hebt er niet genoeg aan. Hè? Je kunt daar niet mee leven, je kunt daar geen voldoening in vinden en denken, nou is het er in orde met me. Er is nog iets wat ook gebeuren moet. Je moet niet alleen die neiging, die ombuiging van je wil en van je verlangens meemaken, maar je moet ook de vervulling daarvan ontvangen. Je kunt er geen grond voor maken, maar je hoeft het ook niet weg te cijferen. Laten het dan de dingen, de kleine dingen zijn, maar je dacht van de kleine dingen mogen ook niet veracht worden. Bij Lot mocht je daarna zoeken. Lot, wie ben je nou eigenlijk? Dat deden die engelen ook. En Lot laat zien wie hij was en wie hij door genade worden mocht. Maar dat was niet het complete beeld. Lot is ook dat andere nog steeds. En daarom, je ziet het leven van een echte gelovige is het leven met een dubbel hart. En daarom, de dichter van Psalm 86 heeft het geweten. En die heeft er gebeden op gedaan. Verenig mijn hart. Heere, mijn hart gaat twee kanten uit. En ik wil het niet. Ik zou het zo graag anders willen. Eén kant uit. Alleen naar u toe. Laat mijn hart verenigd zijn. In de wil en in de begeerte om in uw wegen te gaan. Dat is een worstelend leven. Dat is een leven van strijd. Tussen vlees en geest. En daar moet een oplossing voor komen. Daar moet een antwoord op komen. Maar laten we dan in de hoop en in de verwachting dat de Heere die het goede werk begonnen is, het ook voort zal zetten. En dat je in die worsteling toch zal mogen ervaren dat de Heere je niet verstoot. Lot heeft, dat kan niet anders. Lot heeft in die tijd dat hij in Sodom woonde, in zijn eenzaamheid, toch ook van die momenten gehad dat hij gevoeld heeft. De Heere denkt aan mij. Ach nee, daar kon hij niet mee leven, daar kon hij ook niet mee voor God verschijnen. En daarom is het zo'n worsteling voor die man geweest. En toch nooit uit Gods hand gevallen. Nooit aan zichzelf overgelaten. Nooit in handen van de duivel teruggegeven. Toch geborgen. Hoe wonderlijk is Gods goede tierenheid. Hoe groot is zijn genade. Dat hij ook tegen wederhorigen zegt. Er is een plek. Waar wederhorigen wonen mogen bij mij. Amen. Heere, wat geeft u ons veel lessen in uw woord. En wat houdt u ons eerlijk de spiegel voor. Opdat we zouden kijken. En in Lot ons beeld zouden zien. Ja, dat beeld dat hij een zondaar is, Heere, daar kunnen we geen van allen omheen. Dat zullen we allemaal moeten erkennen, maar als we het erkennen, laten we het dan inderdaad in oprechtheid en met smart en met verdriet voor u uitspreken. Erkennen dat we gedaan hebben wat kwaad is in uw oog. Dat we afgeweken zijn op allerlei plaatsen en in allerlei tijden, Heren. Dat moet ook eerlijk herkend worden. Maar dan is de vraag de volgende, wat is er nog meer in ons leven? Hebt u ook iets gedaan in ons werk, in ons leven? Is er uw werk herkenbaar? Hebt u ons eerbied gegeven voor de heilige dingen? Hebt u ons innerlijk overtuigd van onze onwaardigheid? Hebt u ons duidelijk gemaakt dat wij verlossing nodig hebben? Hebt u ons er ook van overtuigd dat de nood groot is, dat we moeten vluchten? Heeft het ons ook aangegrepen dat er anderen zijn, misschien ook wel dichtbij, in onze eigen familiekring, in onze eigen gezinskring, die op weg zijn naar de verlorenheid? En hebben we nog wel eens een woord van vermaning en van aansporing, een woord van nodiging gesproken? En is het onze begeerte geworden om ook anderen van u te mogen zeggen dat u barmhartig en genadig bent? Ach, Heere, al die dingen. We danken u ervoor dat we uit uw woord onderwijs kregen. Het laat tegelijkertijd wel zien, Heere, dat u een volk hebt. En is Lot misschien wel naar de ene kant een hele duidelijke en een hele duidelijk voorbeeld van iemand die maar amper zalig wordt. Maar dat is tenslotte toch eigenlijk ook waar van iedereen. Iedereen zal toch moeten erkennen als hij zalig wordt dat hij als een brandhout uit het vuur gerukt is. Iedereen zal toch moeten erkennen, Heere, dat het niet om onze verdiensten was. O God, wij vragen van u. Laat wat we vanmorgen uit uw woord hoorden met ons meegaan. En laat het ons werkzaamheden geven. En laten wij niet rusten voordat we het weten dat wij zelf in die genade van de Heer Jezus mogen delen. Daar werkt u toch op aan. Dat is het toch, Heere, wat u bedoelt in de prediking van uw woord. En als u waarschuwt en dringend roept, dan is dat omdat u uw genade bewijzen wilt. Breng ons ook vanmiddag weer samen. Geef dat we dan opnieuw naar uw woord mogen horen. En gaat u verder met uw onderwijs. Om Jezus wil. Amen. Psalm 119, vers 69. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. Gemeente, verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.